Is de leukste Porsche open of gesloten? En wat is BMW M in vredesnaam aan het doen? Dit is De Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij De Uitlaat, je favoriete autopodcast, waarin we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en alle andere bekende podcast apps. Marco, welkom weer en ook naar jouw vakantie. En ik moet geloof ik wat harder praten, want jouw gehoor heeft vorige week een flinke klap gehad.
Wat? Je hebt een vette hap gehad? Lekker? Frikandel? Kroketje? Nee, zonder dolle. Ik heb een aardige gehoorbeschadiging opgelopen bij de 718 Spyder RS.
Een Porsche. Laten we over Porsche gaan hebben. We hebben het oprecht lang niet gedaan, volgens mij.
We hebben een tijdje niet over Porsche gehad. Dus nu gaan we dat eens eventjes inlopen van de afgelopen
maanden. Zeker, het is vakantie nu nog zomer, ja.
Ja, het is een beetje de auto die wist dat zou komen, hè? De open versie van de Cayman GT4 RS. Nou, dat is wel een vrij luidruchtige
auto. Dat zeg je wel, maar van 911 is dat er nooit geweest. Zoiets.
Speedster.
Ja, maar van de GT3, toch?
Ja, dat is waar. Maar er is ook geen GT4 van de 911, hè? Dus... Maar een opengewerkte versie van een GT-model van een
GT-model. Nee, oké. Okay, ja.
Dat is in feite wat de Speedster was. Mm-hmm. Dat is wat hier de 718 Spyder RS. Ik wil hem de hele tijd Boxster noemen, want het is natuurlijk de allerlaatste Boxster met verbrandingsmotor. Ja. Maar hij heet geen Boxster meer. Net als de reguliere Spyder is het alleen maar 718.
Erg verwarrend. Want eigenlijk is het gewoon dus even zeggen een Porsche Boxster RS. Ja.
Ja, in feite wel. En... Ja, als we heel kort de bocht moeten gaan, de opengeknipte versie van de GT4 RS. Mm-hmm. Maar ze hebben er toch nog wel serieus wat werk in gestoken. Want je had letterlijk het dak er vanaf kunnen knippen en er klaar mee zijn. En de klant had het waarschijnlijk toch wel gekocht.
Ja.
Maar wat ze in dit geval hebben gedaan, ze hebben het half elektrische dakteentje van de Spyder.
Oh ja.
Dat hebben ze nu volledig handmatig gemaakt. Het is een soort tentje uit twee delen. Een rechtopstaand deel, eigenlijk een windscherm en een bimini-top. Dus eigenlijk gewoon een zonblokker.
Ja.
Nou, we kregen een soort college waarbij we dan moesten laten zien dat we dat dakje op en af konden bouwen. Want als er een plotselinge hoosbui is, dan heb je dus gewoon een probleem. Je hebt hoe dan ook een probleem, want als het echt in één keer begint te regenen, ben je gewoon nat. Want voordat je dat ding hebt opgezet...
Als je het goed kan.
2 minuten.
Als je het slecht kan, is het echt 10 minuten. Als je
het slecht kan, dan sta je gewoon echt 10 minuten stijt te klooien.
Dus ja. En dat ding kan dan in de neus of zo, dat dakje?
Het dakje kun je achterin kwijt. Het deel wat bovenop zit, dus het horizontale gedeelte, dat rol je op. En dat kan dan achter de hoofdsteunen.
Ja,
en
love it.
Het windscherm, dat gaat in een speciaal daarvoor geprepareerd hoesje. Dat moet je dan op een bepaalde manier opvouwen. En dat kun je dan of achterin of voorin.
Ja, krijg een emmertje bij als je dan na 10 minuten...
Ja. Nee, het idee is eigenlijk wel, dit ding rij je alleen maar gewoon als je weet dat het mooi weer is. Ja. Laat je dakje thuis. Dat hele spul bij elkaar weegt 8 kilo. Van zichzelf met zeg maar, de gelijke opties. Als je het wijzigpakket neemt en de titanium gesmeden wielen. Die optie heb je bij de GT4 RS, die heb je ook bij deze Spyder RS.
Ja.
Als je hem optie voor optie gelijk maakt, dan is hij 5 kilo lichter dan de dichte versie, wat op zich heel knap is.
Ja, dat is niet vaak bij
Quadrios. Meestal is het andersom.
Ja.
Maar omdat hij ontwikkeld is ooit als Roadster, is dat het geval.
Ja.
En als je dan het dakje thuis laat, wordt hij nog eens een keertje 8 kilo lichter.
Mm-hmm.
Hij zou ongeveer even stijf moeten zijn, zeggen ze, want hij is ontwikkeld als een Roadster.
Ja.
Nou ja, zo voelt hij ook wel aan.
Geloofwaardig wel, ja.
Maar het grote verschil is wel dat de veren zijn ongeveer 50% minder stijf.
50%?
Ja, dus dat is echt wel een flinke hap eruit, zeg maar. Het is voor iets meer dan achter, geloof ik. En dat maakt wel het hele verschil. Want ik reed hem in het zuiden van Spanje op allemaal van die mooie bergwegen. En dat zou prachtig zijn geweest, waren het niet dat het echt 's morgens. Nou, het echt gewoon een moesson. Er lagen gewoon echt serieus rivieren die over de weg heen stroomden. En in de Cayman was dat bloedirritant geweest. Want je haalt dan bij lange na niet het potentieel uit het chassis.
Mm-hmm.
Maar je hebt wel knetterharde, oncomfortabele, lawaaiige auto.
Ja.
En omdat deze zoveel softer is, is hij niet oncomfortabel. Wel, als je de Pilot Sport Cup 2 banden erop laat zitten, is hij gewoon levensgevaarlijk. Nee, dat meen ik echt serieus.
Want even, ja, je gaat dan wel heel veel technische details, maar dat zijn banden, dat zijn een soort semi-slicks. Ja. Dus in het nat is dat drama.
Ja, dus dat voert amper water uit. Als er iets van staand water op de weg ligt, dan moet je echt zorgen dat het stuur recht staat. En er niet te veel kracht op de achterwielen komt. Want anders dan veegt hij gewoon echt in één keer heel link weg.
Ja.
Dus onoverzichtelijke bochten ga je echt op een hele vreemde soort regellijn plus rijden. Met helemaal buiten, buiten, buiten. En echt pas als je zeker weet dat je rechtdoor de bocht uit kan, dan kun je weer rustig het gas erop zetten. Want anders dan zit je gewoon op de, of in het ravijn of op de weghelft voor tegemoetkomende verkeer. Of,
ja.
Nou ja, dan gebeuren er gewoon vervelende dingen. Dus wat dat betreft is hij nog wel steeds heel tricky. Ik zou ook zeggen, als je deze auto neemt, ga voor de optionele Goodyears. Dat zijn geen semi-slicks. Dat zijn gewoon straatbanden.
Omdat je toch waarschijnlijk, hè, als je circuit op wil, dan koop je toch de Cayman.
Ja, dat, deze zou je eventueel wel... Het is een beetje, de Cayman is voor op het circuit, maar kun je ook op de openbare weg gebruiken. En deze is voor op de openbare weg, maar zou je ook wel eens een keertje een track day mee kunnen doen.
Ja. Nou, zeggen ze het ook bij Porsche zelf, je kan met elke Porsche een track day doen. Zelfs de Panamera Hybrids.
Zeker, en daar zit echt wel een kern van waarheid in. Meer dan bij de meeste werken. Maar goed, dan ook daarin zijn gradaties. Maar omdat dit ding zoveel softer is, is hij echt op de openbare weg zoveel leuker. Nou, dat dak open, de luchtinlaat voor de motor zit letterlijk naast je oor. Dat is echt misschien 20 centimeter. Dus ook dit ding heeft, zeg maar, partikelfilters in het uitlaatsysteem. Dus het uitlaatgeluid is net als bij de GT4 RS.
Ja.
Het is mooi en het is hard, maar het is echt niet meer zoals het 10 jaar geleden was voordat, zeg maar, de partikelfilters allemaal opkwamen.
Ja, plus de uitlaat is ook langer dan bij een GT3.
Exact.
Omdat de motor in het midden ligt, niet achterin. Ja.
Maar het inlaatgeluid van dit ding, dat is gewoon onovertroffen. En elke centimeter die je gasvoet beweegt, krijg je ook iets anders te horen. Omdat de gasklep verder open en dicht gaat als je dan overschakelt. Het is een orgie van mechanisch verbrandingsgenot. En dat is wel weer eens heel erg leuk.
Ja.
En jij hebt de elektrische Boxster-opvolger mee kunnen
rijden,
maken.
Ja.
Nou ja, ik geloof aan de hand van jouw verhalen en het feit dat ik Porsche als merk wel hoog heb zitten, dat zal echt een fantastisch ding zijn. Maar ik geloof dat ik er toch iets minder kippenvel van ga krijgen dan van dit ding.
Oh ja, maar daar heb je mij als medestrijder, hoor. Dat is onverslaanbaar. Kijk, dat ding was wel indrukwekkend omdat hij zo idioot veel vermogen had. Dat hij dus net zo, zeg maar, tot 230, zeggen ze, 230 zo, is hij even snel als een NMP1 auto van Porsche. Het was ook de raceversie. Nou, dat doet wel wat. Dus in zit denk je van, ja, holy moly. Maar daar heb je op de openbare weg toch geen bal aan. Want het gaat te hard.
Exact.
Dus de stand valt weg. En ik ben al sinds de 911R achter ook. Ik vind circuitrijden leuk. Maar openbare wegrijden is uiteindelijk meer mijn ding. Dat vind ik, ik geniet van het vloeien en zo. Dus 911R was mijn ultieme Porsche, zeg maar. Met die handbak en de motor. En niet zo hard als een GT3. Wat ik ook fantastisch vind, hoor. Maar en wat je nu beschrijft, eigenlijk dat ook een beetje, die vibe wat de 911R heeft ten opzichte van de GT-auto, heeft ook die Boxer RS Spider, of die 718 Spider. 718 omdat hij net wat zacht is, en heb je gewoon meer lol op de openbare weg.
Nou, en het voordeel is dat omdat hij dus wat meer met zijn gewicht werkt, heb je, dat je op nat asfalt heb je minder... Ik dacht echt bij de eerste keer dat we een rotonde opreden van, nou ja, nu gaan we hem crashen. Want dat is mijn ervaring met auto's met dit type semi-slickbanden. Yeah. Het is echt, een GT3 heb ik wel eens een keertje bijna bovenop een rotonde gezet. Terwijl ik reed weg bij het hotel. Het was 's morgens, banden waren koud en het was nat. En ik was nog bezig eigenlijk met een paar knoppen indrukken voor de PDK en zo. En ja, dat had ik van tevoren moeten doen. Maar ja, soms doe je er wel eens dingen...
Nee, je moet instelling een beetje voelen als je erin zit. Zo werkt het eerste paar kilometer.
Dus ik reed echt... Nou, ik denk dat ik met 20, misschien 25 kilometer per uur een rotonde opreed. En ik stuur in en die auto zegt gewoon nee.
Ja, dat is altijd leuk, hè. Dan, als je even niet op rekent, staat killing onderstuur. Ja.
Dat zijn zulke lullige momentjes dat je denkt... Ja. Ik kan nu ook niks doen, want je kan niet remmen. Want je gaat al niet hard.
Nee. Dus, afwachten, hopen dat hij weer grips.
Ja, en dan hopen dat het inderdaad op tijd weer zich herpakt. En dat heb je met dit ding dus veel minder. Dus op de openbare weg... Denk ik dat dit de ultieme manier is om die GT3-motor te ervaren.
Ja.
Dus.
Nee, snap ik. Nou ja, dan zou ik als enige kunnen tegenwerpen 911R. Ik bedoel, iets oudere versie van die motor. Maar dat...
Ja, plus dat die kun je ook... ik weet niet wat die kost. Dit ding kost dan €253.000.
Nou, ik weet de laatste keer... Dat is lang geleden, hoor. Reportage was hij nou van nog dubbel. Dus onder een 500.000 heb je hem niet.
Nou, dan is dit toch een leuke... Plus dat, en dat blijft...
Dan moet je maar net ingeloot worden weer, hè? Want ik bedoel...
De productie is in principe niet beperkt.
Nee, maar wel uitverkocht, denk ik.
Nee, hij is niet uitverkocht. Alleen, ze weten niet wanneer die uitverkocht is.
Ja,
want ze kunnen er nou eenmaal niet zoveel maken.
Ja, dus je hebt zeker 3-4 jaar levertijd.
Dus
zo,
ik denk inderdaad wel dat als je nu bestelt, dat je nog mazzel hebt als je er eentje kan krijgen. Maar goed...
Dan moet er op een beetje zo'n heerlijk first world problem, hè? Je kunt zeggen aanstellen, maar als je een autofan... Want kijk, iemand die 30 auto's heeft, zal... Maar stel, je doet het goed, je hebt een paar leuke auto's, hè? En dan in segment van een paar ton per auto. En dat je denkt, ja, ik hoop dat die open versie komen. Deze wil ik hebben. En je gaat een dealer, zeg je aanbetaling. En die zegt, goed, ja, we laten het weten. En dan wacht je een jaar. En dan wacht je 2 jaar. En dan na 2,5 jaar denk je, ja, verdraaid, weet je. Veel vragen en zo. Dat je dan de luxe pijn hebt als je eenmaal in de markt bent voor zo'n auto. En dan komt die maar niet.
Nee.
En dat... ja, dat zullen wij nooit echt beleven. Omdat we niet echt in dat segment shoppen voor nieuwe auto's. Maar ja,
spreek voor jezelf.
Ja, of wanneer wordt... je hebt welke kleur heb je gekozen?
Ik heb de 10e heb ik in staatslot. Dus,
ja, het zou wel...
toch nou, weer 1/16 miljoenste kans.
Nou, we hebben wel eerder die eigen garagelijsten. In het eerste jaar van de podcast. In hoe de rubriek heette. Maar welke auto wil je eigenlijk in je eigen garage hebben? Ja. En dat veel... Maar daar zou deze ook wel bij mij wel erg hoog komen, hoor.
Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik was een beetje huiverig. Ik vind hem niet mooi. Ik vind namelijk al die happen en fouten.
Nee, dat vind ik ook wel veel. Ben met je eens, ja.
Precies, die RS-dingen. Maar als je hem nou... ik reed een gele versie zonder wijzigpakket met zwarte wielen. Ik vind zwarte wielen niet mooi, dus die zou ik dan zeg maar zilver willen hebben.
Ja.
Maar als je hem zonder dat wijzigpakket neemt, dan valt al dat carbon iets minder op...
Mm-hmm.
Dan zou ik er gezien wat die auto kan mee kunnen leven.
Ik zou hem overigens niet willen hebben vanwege het dak. Ik vind dat, ik bedoel, dat vind ik te puur. En we wonen in Nederland. Het is niet Californië, Never Range California. Daar word je gek. Dan wordt het iets te.
Ja, tegelijkertijd is dit dan ook wel een auto waarvan ik zou zeggen, nou, wij hebben in Nederland echt wel periodes waarin het echt heel weinig regent.
Ja.
En het gave is ook wel, moet ik erbij
zeggen. Kan je
zeggen,
niet plannen, hè?
S'morgens, nee, maar ja, dit is niet een auto die elke dag gaat rijden, denk ik.
Nee, maar je kan ook niet, je moet, als je zegt, ik neem een keer een weekje vrij, dan moet je het dus echt doen met van, gaat het regenen volgende week?
Het niet, je kan toch een weekendje weg, een keer? Ja. Ga een keertje naar de Eifel.
Ja,
ga
ja lekker, dat moet, want Nederland kan sowieso niks met dat ding. Maar goed, Eifel is aan te rijden. Maar ik vind dat dakje, als ik over nadenk, en dan corrigeer ik mezelf van... Hoeveel minder lol ten opzichte van bruikbaarheid zou ik hebben in gewoon de Cayman GTS 4.0 met handbak?
Nou, er is één ding wat dit ding heel goed maakt. En dat is dat de versnellings... of eigenlijk de eindoverbrenging is een stuk minder lang.
Ja.
En dat is een beetje het probleem met die GTS 4.0. Die overbrenging is zo lang.
Ja, dat is wel waar.
Dat je in de eerste versnelling breek je al de snelheidslimiet op de snelweg een beetje. Je zit echt al tegen de 100 aan.
Ja, heb je wel een punt. Ja, dat is ook in de 9,5R was dat Bilbus niet, zeg maar, met handbak. Dus
nee,
dat,
exact.
Dat is wel waar. Ja.
En dat maakt dus wel dat er ongeveer 100 miljoen miljard euro aan BPM op zit. Want daardoor gaat het op papier meer uitstoten. Maar het voordeel is wel...
Ja, PDK toch? Dus,
ja, maar je komt een keertje bij die 9000 zonder dat je meteen denkt van oh, daar gaat mijn rijbewijs.
Ja.
En het is ook maar twee keer, want in de derde versnelling breek je wel alle wetten die we hier in Nederland hebben. Maar het kan een keer.
Ja.
En dat is wel een groot voordeel.
Ja.
Denk je dat we het genoeg over Porsche hebben gehad? Of zullen we het nog iets meer over Porsche hebben?
Nee, wel is het over... Nou, ik sowieso... Ja, vraag van GT3 was ook een deel 10. Maar als je dan zeg maar deze of een GT3?
Oeh, dat is een gewetensvraag.
Speelt voor jou nog het dak sowieso een rol? Of dat loskoppelen van hoe de auto rijdt?
Nee, want je kunt kijk, dan word je een keertje overvallen door een plotselinge regenbui. Nou ja, dat is daar heb je een verhaal, zeg maar. Maar ja. je kan het dak gewoon meenemen. Dat opzetten krijg je vanzelf ook handigheid in. Ik heb een 100 niks gereden, dat is een Targa dak.
Oh ja.
Dat was ook niet met een druk op de knop, weet je wel. En dat heb ik ook overleefd. Daar vind je je weg wel in. Nee, ik denk deze. Ik denk dat ik liever deze zou hebben.
Ja. En deze of een GT4 RS? Dan ook deze dus?
Nee, oh deze. Zeker. Ja. Nee, een GT4 RS is te hardcore, vind ik, voor elke dag.
Ja.
Dan heb ik liever deze.
Nee, maar ik kan inkomen. Nou, ik denk dat op... Ja, een soort op papier zou ik zeggen deze. Maar ik denk dat dak... Vind, als ik dan toch dat segment shop en ook niet type heb die dan 6 andere auto's heeft staan. Weet je, dan wil ik over iets wat iets meer inzetbaar is dan... Dat je met zo'n dak staat te hannissen, zeg maar. Ja, dan denk ik van... Maar
die motor is wel... Nou, dit is wel de manier om die motor te beleven, hoor.
Ja, nou weet je, de auto die ik niet ken, is zeg maar heet hij ook zo'n 911... Heet hij ook Spider?
Speedster.
Speedster. Nee, iedereen houdt elkaar 911 Speedster. Die zou ik zo ook gaan keer rijden. Met de G3 motor, zeg maar, 911 Cabrio tussen haakjes. En ik ben niet zo fan van 911 Cabrio. Tenminste, prima auto, maar ik heb liever de coupé, zeg maar. En hetzelfde geldt voor de Targa, doe mij met de coupé. Maar met die motor... En dan de toegankelijkheid die hij waarschijnlijk ook heeft openbaar is, zal die net wat softer zijn dan GT3. En dat zou ik wel eens willen meemaken met die
sound. Het was een hele bijzondere ervaring.
Ja. Oh, je hebt gereden?
Ja, ik heb...
Ook dat nog, verdraaid gort, hoor.
Ik heb de intro van dat ding gedaan.
Jezus, Mina, dat hebben we dan verdrongen, denk ik.
En toen was de 992 er al. En toen kwam deze nog, die speedster nog als uitzwaarmodel van de 991.
Ja, maar net even die rauwere motor nog.
Ja, dat wel. Nee, dat is niet waar trouwens. Nee, want die had al de motor van een nieuwe GT3.
Ja, dat is waar, met meer toe. Ja, met meer pk. Ja.
Dus dat wel. Ja. Maar hij had nog wel het oude chassis. En dan merk je wel dat die 992, en zeker de cabrio...
Dubbele draagarm en zo.
Stukje, nee, de dubbele draagarm heeft de cabrio niet. Dat hebben alleen de GT-modellen.
Ook de gewielde GT3, ja. Okay.
Nee, de nieuwe 992 cabrio, dat die echt wel een heel stukje stijver is geworden.
Oh ja.
Want dan voelt zo'n 991 ineens echt als een soufflé.
Ja.
Dat je denkt van, goh, wat zit reflex in dit chassis. En dat is allemaal relatief, hè?
Zeg meer over de nieuwe, want precies. Het was top, ja.
Want het is echt niet, het is echt geen vaathoekje. Maar nee, als je echt de GT-motor wil beleven... Nogmaals, dit is de auto om het in te doen, wat mij betreft.
Ja. Nee, dat kan wel inkomen. Je hebt natuurlijk de GT4 RS. Ik heb het intro gedaan en jij daarna bij Autobuild Event nog gereden. Ja. Dus ook, ze weten wel het inlaatgeluid wel goed door het schipbord naar binnen te laten komen.
Zeker, zeker.
Maar ik geloof het wel, ja.
Maar het resoneert ook bij hoge toeren. Dan wordt je cockpit echt een klankkast. Ja, dat heb je bij deze niet.
Nee, hier is puurder.
En wat ik zeg, en dat hebben de meeste GT-Porsches wel. Als je die op de openbare weg rijdt, dan ben je vaak gefrustreerd omdat je nog niet 30% van het chassis eruit haalt. Nou, door die vering de helft zachter te maken. Ik wil niet zeggen dat je aan de grens komt, zeker niet op de hoogte, dat is onverantwoord. Maar je benut wel meer van het potentieel, waardoor dus die auto meer onder je gaat werken. Ja. Waardoor je voelt wat er in die auto leeft, hoe de deeltjes met elkaar verbonden zijn. En als je niet hard kan, erger je niet omdat je ruggengraat bij elke verkeersdrempel een centimeter korter wordt.
Ja.
Want hij is gewoon veel soepeler.
Nee, ja, dus. Kan eigenlijk niks zeggen inbrengen. Ja, het zal. Ja, ik blijf zeggen, dat dak vind ik meer een leuke gimmick dan ik zelf zou willen hebben. Maar er is dus een oplossing voor, want er was wat Porsche-nieuws waar van de week.
Ja.
Ze hebben hun altijd een soort afscheidscadeautje. Ik doe mijn 911 Speedster en daarvoor een 911 R. En nu was er een 911 S/T. Dus misschien mensen zelf zeggen ST, maar goed, er staat een voorwoord slash tussen. Een afscheidscadeautje nu. En ik hoor mensen zeggen, eigenlijk maar zeggen de GT3 Touring versie van de GT3 RS. Maar ik zie het zelf eigenlijk meer als een opvolger van 911 R.
Dat is het ook veel meer.
Ja.
Want wat de RS de RS maakt, dat zijn al die regelsystemen. Die zitten er niet op.
Ja, voor de diff. En
die downforce.
Exact.
En die zit er ook niet op.
En dan zeggen ze de motor. Maar ik denk, dat is gewoon net als bij de 911 Speedster. Ja. Omdat ze gewoon de meest moderne versie van die motor pakken. Maar het is een heerlijke lightweight auto. Het is de lichtste 911 die er is. Hij ziet er heel puur normaal uit. Met een paar sleufjes her en der. Handbak. Met korte verzetten nog. Zes ook niet. 7 bak. Nee, gewoon 6 bak handbak. Met een motor 25 pk, 9000 toeren. Ik denk, ik bedoel, het verhaal is niet boeiend genoeg om een keer te doen. Maar ik had altijd al graag een keer een 911R naast een GT3 Touring willen zetten. Want ik heb dat de GT3 Touring toch wat harder is. En 911R toch nog wat meer openbare weg gefocust dan zelfs een GT3 Touring. En dat heeft deze ST, noem ik maar even, heeft dat ook. Ja, en dat is toch wel waar ik heb zulke goede herinneringen in 911R. Van alles viel op zijn plek.
Maar was dat niet ook gewoon was dat niet je eerste? Zeg maar de eerste keer dat je die motor ervaarde?
Nee, GT3 had ik al pakken. Ja, op Zandvoort zo. Maar met PDK wel. Maar het was niet alleen dat, maar ook gewoon hoe die auto om je heen kromp. Hij voelde nooit, weet je, 911 kan wat groot zijn naast een Cayman en zo, maar dat had hij dus niet. Ik had hem bij een AMG GTR, wat natuurlijk een veel brutere auto is. En qua vermogen veel pusher sneller. Heel gaaf goed ding. Ja, 911 is dus langzamer, maar het boeide me geen moment. Ook alles klopte, zeg maar. Die bak is zo goed. Koppelingen aan dat vermogen en zo'n toerenmotor. En door zijn gewicht is hij wel heel snel. Ook heb je geen PDK. Ja, en die ST straalt dat ook uit. Jij zal alleen een tikje duur nog. Ja, 911R was er niet goedkoop. Maar deze, hij is dus in Nederland 410.000 euro.
Ja, ja.
Vind ik wel hoop geld.
Ja, ik merk ook dat me een beetje ambivalent maakt. Want natuurlijk, weet je, het is super gaaf. Maar is die 1,5 ton gaver dan een 911 GT3 Touring met een handbak? Dat betwijfel ik.
Ja.
Ik bedoel, hij is lichter. Dat is altijd goed. Hij heeft geen vierwielbesturing.
Ik wou zeggen, ze een hoop BPM in. Maar het geldt voor die GT3 Touring ook met handbak. Dus dat kan niet zijn.
Zeker. Zeker. Nee, het is vooral denk ik het lichtgewicht. En,
als het eruit inderdaad geen vierwielsturing in zit, vind ik wel heel opvallend. Enige huidige 911 zonder.
Ja, nee. Kijk, en daar is Porsche heel goed in. Hè? Smaakjes bedenken. Configuraties van onderdelen die je in het concern kan krijgen. Maar niet in deze specifieke samenstelling.
Ja.
Dat is ook de Carrera T in feite.
Ja, zeker. Dat vind ik een beetje overdreven model, hoor, trouwens.
Maar dat gevoel heb ik stiekem met deze ST ook een beetje. Maar ik kan me niet voorstellen dat die 1,5 ton gaver is dan een GT3 Touring. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Maar dat is een leuk GTO-verhaal om een keer te maken, misschien.
Of ze allebei, ja, het is wel heel, ja, als ze dat doen, ik denk, ja. Ja, ik denk wel interessant om een keer echt te verschillen. Inderdaad, met het wordt echt op de millimeter. Nou, misschien stap je inderdaad in de rij weg en zegt, nee, het is echt heel, dat zou wel een leuke conclusie zijn natuurlijk.
Het zou
dat je instapt echt is heel anders. Nou ja, het is ja, ik bedoel, we zeggen wel, ze maken zeker ruzie om de uitnodigingen. Nou, mogen we rijden met de 911 SLST en wij kunnen allebei niet.
Nee.
Ja, wat zou over first world problems gesproken.
Wat zal ik zeggen? Ik heb een jong gezin.
Ja.
Dus ik kan niet meer elke week 3 keer op intro. Anders had ik hem zelf gedaan. Maar in dit geval, ik was al druk bezet in die periode. Dus ja, dan gaat hij naar een ander toe.
Ja.
Wat en, overigens ook spread the joy, weet je. Iedereen moet het ook een beetje kunnen ervaren.
Nee, en als je lang doet, is het altijd wat leuks. Maar ik vind wel, ik vind het ook meer grappig dan dat we zeggen dat ik zit te balen. Maar meer van, hebben we het hier altijd over en kunnen we zo'n auto. En het is ook niet een auto vanwege zijn gelimiteerde oplage. Want de komende dus, maar... voor mij 1963. Dus komen 1963. Nou, die zijn ook allemaal bij uitverkocht. En gaat weer een keer over de kop waarschijnlijk voordat hij er is. Maar dat maakt ook de kans klein dat we deze auto nog een keer rijden. Het zou Porsche Nederland kennen nog wel kunnen dat er een keer een demo komt. Net als van de Sport Classic en zo. Die ook een beetje laat kwam waardoor we naast zitten. En dan is het meer mijn nieuwsgierigheid. Niet van ik wil het per se doen, maar ben gewoon oprecht nieuwsgierig van oké, maar hoe is die dan?
Ja, zeker.
Nou, sturen iemand die wel een klein beetje kan rijden. En Sander van Esti gaat er namens ons heen. En die kent de G3 ook goed. Dus ik ben wel heel benieuwd wat hij zegt over de... En die kan ook wel de nuanceverschillen een beetje duiden tussen die auto's. Dus ik ben wel benieuwd naar of hij zegt van het voegt echt veel toe. Of het is gewoon een labeltje en verder niet. Maar ja, hartstikke leuk. Nou, even kijken hoe lang ze bezig. 20 minuutjes over Porsche. Nou, oké. Leuk opwarmen. Gaan we nu met echte Porsche nieuws beginnen? Nee hoor. Dat was het volgens mij voor nu. Zonder verdwaald introductie nu moet straks. Nou ja, nu kunnen we zowel die S/T als die 718. Is gewoon 718 RS? 17 Spyder. 718 Spyder RS. Noemen als het ultieme wat Porsche ons autoliefhebbers te bieden heeft. En laat ik nu onlangs gereden hebben met het ultieme wat BMW M te bieden heeft.
Zo, dat is een mooi bruggetje zeg.
Ja, hè? Hey.
Godverdikkie.
En dat zou, als je dat 5 jaar geleden had gezegd, denk je, nou komt echt wat gaafs. Dat je een soort symbolische opvolg van de M3 CSL.
Nou ja, iets wat eruit ziet als de i8, maar dan...
Ja, of de nieuwe M2 is er eindelijk en wat vinden we ervan? Nee, het was de BMW XM.
Ja.
En dat... ik bedoel, het is zo'n raar ding dat de meeste mensen het al weten. Maar de XM is een hele grote SUV die er alleen maar is als M. Het is dus geen normale BMW van. Hij komt niet als diesel. Hij komt wel als plug-in overigens, maar ook als M-product. En dat is een soort tweede versie van BMW M als single auto na de M1. Die, de supercar die ze toen hebben gemaakt in eind jaren 60. En nou, dat is al zoiets dat je denkt van... Dan heb je dus ook het gewoon laten varen om ook maar een beetje te doen alsof, weet je wel. Gewoon fuck it. Gewoon, maakt niet, en niet voor marketing, maakt een of andere supercar die 50 jaar... Of dan een versie van de M3 die dan 5 ton kost omdat de achterbank er niet in zit of zo. Nee, we komen gewoon een SUV, want die verkopen ze in China. En er zit dan een V8 in met nog niet eens 500 pk, maar daar douwen dan een elektromotor bij. En dan weegt hij met alle accu's, weegt hij dan 2700 kilo. En dat is dan de ultieme M.
Ga ik even advocaat van de duivel spelen? Gewoon om te voorkomen dat het weer een zeikende oude man in show wordt. Ooit was het idee van een supercar van de mensen was zoals de M1 eruit ziet. Laag, licht, motor in het midden, veel toeren, veel vermogen, et cetera, et cetera. Maar is het niet een beetje zo dat wat de moderne koper, en niet eens als je liefhebber, maar koper als een supercar ziet, veel meer lijkt op iets als een Lamborghini Urus?
Nou ja, in ieder geval de jonge autospotter vindt dat. Ik bedoel, wordt een Urus
is uiteindelijk toch een beetje wie hem cool moet vinden voor de mensen die hem daadwerkelijk kunnen betalen om hem te kopen, toch?
Ja. Zeg maar zeggen,
dus is dit niet gewoon een nieuwe supercar? Zijn wij niet gewoon behind the times?
Als terminologie misschien wel, ja. Alleen is de vraag, het is dan een supercar zoals dat nu wordt gezien, hoe raar het ook is. Dan is de vraag, noem je het dan de ultieme M? Dat vind ik alweer nog weer een stap verder.
Ook daarvoor geldt, is wat ooit de ultieme M was, niet iets anders dan wat het ultieme M nu überhaupt kan zijn? Sommige dingen gaan niet meer. We kunnen helemaal geen luchtgekoelde 6-cilinder met carburateurs meer in een 911 vangen. Dat gaat niet.
Nee, maar je kan nog steeds een lichte versie maken van de M4.
Dat kan, hè. Dat kan, maar nogmaals, is niet het idee van wat een supercar zou moeten zijn gewoon anders? Is niet het idee van wat een ultieme M is? Kijk, ze hebben zelf ooit geloof ik een keertje gecommuniceerd van nee, die M stond ooit voor motorsport, maar dat is niet meer zo.
Hij staat nu voor?
Voor BMW M.
Ja,
dat is een instituut op zichzelf.
Ja, nou, ze hebben heel lang, kijk, begonnen met die M-performance modellen. Hebben ze toen al lang uitgevonden wat AMG natuurlijk als eerste zag. Toen ze kwamen met een G55 destijds en de ML55 al. Van, dat is ook weinig sportiefs aan. Maakt het gewoon super dik. Doe er 20 inch wielen onder voor 20k per stuk. En je loopt gewoon als fabrikant helemaal binnen. Want je marges op al dat soort non-opties, stiksels voor een paar duizend euro en zo. Die zijn goed. Nou ja, en BMW geeft het nu zodanig toe. Van nou ja, onze ultieme koper met te veel geld... Die hoeft niet een lightweight supercar. Die overigens in deze vloggers tijden voor mij ook... Ik bedoel, dat soort auto's zijn ook allemaal meteen uitverkocht. Dus daar kan je voor mij ook wel geld mee verdienen op zich. Maar ja, die willen gewoon een soort dikke SUV's. Als soort inspiratie met de X6M.
Maar wat is dit meer dan een X6M?
Nou ja, dat is een goede... daar ben ik eigenlijk niet achter gekomen. Het is een plug-in. Dus hij is eigenlijk meer milieubewust. Nou durf ik wel te zeggen, als je daarna op zoek bent... Punt 1 zit je wel in het goede segment. En punt 2, je hebt ook een BMW iX. Die is gewoon volledig elektrisch. Ja, die wil niet zitten in de V8 in. Ik koop dan gewoon een X6M. Hij zit een segment hoger. In de zin van, hij moet een X6M concurreert met... pak een beetje de Range Rover Sport SVR of met een Audi RS Q8. Dit moet concurreren met een Bentayga, met zelfs een Puro Sangue op papier... of met een Aston Martin DBX, weet je al. Ze zien gewoon van in dat segment de Lamborghini Urus. Dat is eigenlijk de concurrent, hè, de Lamborghini Urus. Nou, die is in Nederland al vanaf iets meer dan 3 ton... volgens mij. En heb je hem kaal. Dus nou ja,
dat... ja. Ik durf het niet meer te beweren. Want ik had van de week had ik een gesprek. En om aan te duiden hoe achterlijk onze markt is. Het was met iemand uit het buitenland.
Ja.
Zei ik van een Golfje GTI kost je tegenwoordig 50.000 euro. En toen keek hij al zijn ogen uit. En toen ging ik dat eens checken. Maar tegenwoordig meer. Is een Golfje GTI 60.000 ja. euro.
Oh, dat is wel erg.
Dus ja. Ik durf niks meer te zeggen over Urussen. Want het is allemaal BPM gestuurd. Nou, er zal wel een beetje BPM op een Urussen zitten, schat ik zo in. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat je die voor minder dan 3,5 ton hebt.
Nee, ik zeg even kijken. De laatste prijs, maar dat bij dit soort auto's wordt het niet zo actief gecommuniceerd. Dus de kans dat het inmiddels meer is. Maar die wij hebben gemeld is de vanafprijs 313.000 euro.
Ja, dan...
Dus denk... nou, met reclamekosten bij zo'n ding en benzine erin zo 15k verder. Dan nog een paar carbon opties. Dan ben je zit ook vier, ik denk te weinig rijden onder de 4 ton.
Ja,
denk
dat denk ik ook wel.
Ja.
Dat denk ik ook wel.
En toch zie je hem overal nergens. Ik woon niet in het Gooi, maar een soort Phoenix-stad. Nou, zelfs daar zie ik minimaal één keer in de week. Het is echt... Ik sta ervan te kijken hoeveel Urussen ik zie.
Ja, maar ja, dat ding... Er zit een Lamborghini-logo op. En dat verkoopt.
Ja.
En het is... En
maar meer dan de zaak is de ouderwetse Lamborghinis.
Ja, natuurlijk. Want hier kun je gewoon je gezin in kwijt en bagage. En ja, dat is in een horeca nou eenmaal... En je zit er normaal in. Dat is in een horeca echt wel anders.
Nee, ja, eens. Maar goed, daar BMW heeft dat eens gezien en dacht... Nou, daar willen wij ook wat van. En een Urusrijder die wil geen X6, want dat is dan voor paupers. Dus die wil dan hopelijk straks een XM. Nou ja, er zitten dus 23-inch wielen onder. Gouden omlijsting van de ramen. Gouden omlijsting van de nieren.
Smaakvol.
Ja, nee. Maar dat... Ja, ik kan zeggen, Nederland is niet klaar voor deze auto, maar jong Nederland wel. Ik ben ook gewoon oud. Hij is bizar lang, zeg maar. Hij is echt 25 centimeter langer dan de Skoda Superb. De wielbasis al dik 3 meter. Dan kan een Toyota IQ, is zeg maar kleiner dan de wielbasis van BMW XM. Achterin is hij ruim, voorin is hij eigenlijk relatief krap. De kofferbak is relatief klein, want ja, er zitten accu's onder de bodemplaat.
Hoe groot is dat accupakket?
30 kilowattuur.
Zo, dat is ook wel een flinke jongen. Dat is gewoon een hele Dacia Spring.
Ja, nou dat zijn mensen inmiddels de norm. Hè? Ook Range Rover Sport en Audi en zo. Die gaan allemaal mee. De nieuwe Cayenne gaat ook naar zo'n hoeveelheid. Maar het is wel heel anders dan de andere topper plug-in sportief. Namelijk de Mercedes AMG Four-Door Performance 63 SE. Performance, zei ik dubbel. Maar goed, die.
Formatic Plus.
Ja, die
moet ook nog ergens Formatic Plus in.
Die dikke plugin van de AMG GT, die met 700 zoveel pk, 780 pk of zo.
Bijna 800.
800. Die heeft echt maar een paar kilowattuur. Zeg maar, van minder dan 10 of zo.
Dus ja, maar daar is het ook echt een schaamlapje.
Ja, maar dat werkt dus wel beter. Want die is daardoor wel, zeg maar zeggen, minder zwaar dan die XM. Ja, met die XM kun je ook echt 70 kilometer elektrisch rijden. Denk ja, maar wie zoekt dat dan in dit segment? Nou ja, gecombineerd heb je dan 650 pk. Maar hij is dan maar 4,2 naar de 100, want het weegt 2700 kilo. En kijk, onderstel, geen luchtvering van het stalen veren, want vanwege de communicatie willen ze dat. Maar je hebt ook vierwielsturing en actieve stabilisatie en zo'n differentieel achter iets stuurt. Je kan er zeker op droog onwijs hard mee door de bocht. En nou goed, kan met een X6M ook, dus verbaasd ben ik niet meer. Het is heel knap. Maar echt leuk is het ook weer niet. Hij is niet heel comfortabel, dus voor lange afstand is het ook een vermoeiende auto. Ik snap die auto ook niet. Een X6M rijdt leuker, want lichter en dat merk je, zeg maar.
Ja.
En denk ik, ja...
Ja, nee, kijk, het nadeel is... En nu ga ik weer even van de stoel van de advocaat van de duivel af. Het nadeel bij al die auto's is tweeledig. Ten eerste het gewicht.
Ja.
En dat is echt een heel groot nadeel. Want eigenlijk alles boven de 1600 kilo kun je niet meer echt sportief noemen. Er zijn weet je, iets als een BMW M8 of een Mercedes AMG GT Four-Door. Dat is, je kan er knetterhard mee. En je kan er ook echt wel mooie bochtjes mee pakken. Maar het is te zwaar om echt sportief te zijn. Mm-hmm. Niet zoals een echte sportwagen.
Nee.
Want dat is gewoon wendbaarder. En zeker als je van links naar rechts gaat, hè, in een chicane bijvoorbeeld, dan gaat die massatraagheid zich echt wreken. Onder remmen heb je het ook. Je moet echt gewoon eerder op je remmen, want anders dan duwt het allemaal veel te hard door. Dus echt sportief wordt het niet. Als ik jouw verhaal begrijp, is hij ook niet echt heel comfortabel.
Nee, kijk, zeg maar, op de snel ging ik, ja, het gaat wel, maar dan door drempels, ook de mensen achterin, weet je. Ik bedoel, heb je zo'n auto, kan je lekker je matties meenemen, lekker cool en ding. En dan ga je voor een drempel en achterin is het tang!
Ja.
Want het accupakket ligt daar en ja, er is een grens aan wat zijn onderstel aan kan.
Ja. Ja, het is ergens zijn die fabrikanten natuurlijk allemaal aan het zoeken. En dan kom ik ook een beetje naar het volgende onderwerp in het script. Naar iets wat nog wel de sensatie biedt van een echt dikke auto, een echt dikke AMG. En dat is niet een viercilinder. Dat is gewoon niet een echt dikke AMG. Dat is prima voor een A-klasse, maar niet voor een E-klasse bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ik denk dat die GT voordoor met een klein accuutje, zodat het op papier minder uitstoot, maar dan nog wel de vol vette V8 voor de liefhebber. Ja, daar zijn mensen, denk ik, fabrikanten aan het zoeken. Naar waar zeg maar het snijvlak zit tussen die twee. Dat je optimaal die beleving kan geven zonder dat het te zwaar wordt.
Ja.
Ik denk dat BMW iets te veel heeft willen doen hier.
Ja, en ik snap het in dat segment, want dat moet je ook. Maar dan komt er nog een probleem. Hij is ook niet zo heel goed. En dan bedoel ik van, oké, onderstel is knap en zo. Maar in dat segment... wat ik een beetje weet, ik heb genoeg mensen gesproken als jou die de Urus kennen. Zo, Urus rijdt beter. En dan moet ik leuker, dynamischer als rijdersauto. Het is al raar dat ze gemeente, oké. Hetzelfde geldt voor een Cayenne GT Turbo. Hetzelfde geldt voor Ferrari Puro Sangue. Dus ook in dat segment...
Maar ook die auto's hebben allemaal... Een van de redenen dat het leuk is, is omdat er een verbrandingsmotor in zit die heel veel herrie maakt. En dat zal niet iedereens idee zijn.
Dat klopt. Maar nog los daarvan, puur het onderstel en besturing, zijn het ook gewoon leukere rijders. Dus het Freude am Fahren is meer in die andere drie auto's die ik noem. En dan denk ik, ja. En nou vermoed ik, toen ik bij Ferrari die vraag stelde, werd ik nog net niet tussen de mix tussen paardenhoofd in mijn bed en aan de varkens gevoerd als tweede film met Hannibal Lecter, zeg maar. Want daar zijn we hier niet voor. Maar ik vermoed dat de aandrijflijn uit de 296, die plug-in versie, ook nog wel in de Puro Sangue komt. Want dan heb je toch 800 pk en voor sommige markten scheelt het zomaar 1,5 ton aan de belasting en zo. En dan durf ik nu al te zeggen dat die plug-in, ondanks de accu zo, beter rijdt dan XSM. Maar goed, hoe ver kom je in de 296 elektrisch? 5 kilometer?
Nee, 20 of zo. 25 of zoiets. Ja, nee, maar goed, het is iets meer dan het schaamlapje van de GT voordoor, zeg maar. Je kunt nog wel de stad uit en de stad weer in op je accu. Ja.
Dat... En verder is ik kijk naar jou, want ik reed niet. Een fantastische auto.
Ja, zeker. En dat was het tweede nadeel van die grote plug-in hybride supersportwagens. Vaak werken de aandrijflijnen niet goed met elkaar samen. Dus de elektromotor en de verbrandingsmotor, die zijn allebei op een heel ander spoor. En dat is irritant, want in een sportauto wil je dat als je gas geeft, dat gewoon meteen iets gebeurt. En je wil ook weten wat dat iets gaat zijn.
Ja.
En dat is wat de 296 en de Artura trouwens ook, McLaren, wel heel goed voor elkaar hebben. Je weet gewoon ten alle tijde wat er gaat gebeuren. En ze gebruiken die systemen heel slim om één vermogensbron te genereren uit twee verschillende motoren.
Ja, ik snap het. Ja.
En dat is bij die plug-in BMW waarschijnlijk een heel stuk minder.
Klopt. Nee, dat gaat gewoon niet soepel. En ook bij Cupra, doe ik aan denken. Ja. Die is ook met stekkers werken en op papier zou het kunnen, maar het is niet goed uitgevoerd.
En dan is dat nog een auto van 40.000 euro, wat hoe erg het ook is om te zeggen, maar tegenwoordig moet doorgaan voor een betaalbare auto. Ja. Dus daar, weet je, dat een auto van 50.000 euro is nou eenmaal minder goed dan een auto van een ton.
Ja.
Het zou wel heel treurig zijn als dat niet het geval was.
En dan nog, over oude mannen gesproken, wat vind je van het uiterlijk van de BMW XM?
Ja, nee, ik vind het een wanstaltig gedrocht. Maar dat vind ik van heel veel auto's. En kijk, wat ik al heel vaak op deze plek heb gezegd, je moet mij zeker niet zien als een baken van goede smaak. Maar ik kan me echt niet voorstellen dat als je twee functionerende ogen en bijbehorende hersenhelften hebt, dat je de XM een mooie auto vindt.
Nee.
Ik kan me wel voorstellen dat je hem heel dik vindt.
Het was, als ik naar de commentaren keek, zelfs minder 80-20, iets van 85-15, denk ik. Tussen lelijk en mooi. Maar ook niet van, het was van of super dik. En dat is dan de 15%. Of inderdaad, ik heb zelden zoveel negatieve commentaren over een auto gelezen, zeg maar, over uiterlijk als echt... Maar ook niet zo hard, hè. Niet gewoon, ik vind het wel lelijk, maar echt van, wat een vreselijk lelijk hok en zo. Mensen vinden het echt... Ja,
er zitten heel veel tierenlantijntjes aan en heel veel gibbetjes en heel veel... Het is heel druk. Het is heel Chinees.
Ja, we hebben vaak gedacht dat BMW rare dingen maakte. Hè? En vaak was BMW degene die het laatst lachte. Want er was al een lelijke X6 en dan kwam de nieuwe en die was dan nog lelijker en zo.
Ja, de eerste X6 vind ik nog steeds echt een geweldig ding.
En dat vond je toen ook meteen al?
Ja, X6 heb ik altijd echt geweldig gevonden.
Visionair als jij was. Ja.
Nee, helemaal niet. Maar dat is gewoon echt... Ik hou er wel... Kijk, ik ben het er helemaal mee eens dat we elektrisch moeten gaan rijden. Want we kunnen niet meer alles op brandstofmotoren doen. Want dat is gewoon niet houdbaar, et cetera, et cetera. Tenzij synthetische brandstof, maar dat is een hele andere discussie. Maar ik vind, als je dan gaat voor een sociaal onacceptabele auto, en dat is de X6 in feite, want dat is gewoon heel veel ruimte innemen om heel weinig mee te kunnen nemen. Dat is in feite wat de X6, X6 is. Doe het dan goed. Als je dan zoiets hebt van, ik ben een asociale hork en mijn auto mag dat reflecteren, doe het dan zoals de X6 het doet. Gewoon echt gewoon zonder gêne. Niet van, we hebben een stijlvolle coupé. Nee, gewoon fuck it. Twee rijdende middelvingers, iedereen aan de kant. Ik betaal geen belasting, fuck you. Weet je, dan moet je het zo doen.
Dan moet je een X6 en dan de plug-in. Hè?
Precies. Maar echt, dat is de ultieme versie. Eigenlijk het mooiste zou zijn deze aandrijflijn in een X6. Dat zou het allermooiste zijn. Dan heb je gewoon echt de allergrootste rijdende middelvinger van het
grootste land. Die XM is ook, het is dus geen ruime auto, ondanks dat die bizar groot is.
Dan is hij misschien wel, alleen ik vind hem dan te lelijk. De eerste X6 vond ik voor wat het allemaal moest zijn. Ik dacht, ik vind dat ze daar best een coherent geheel nog van hebben weten te maken.
Ja.
Beter dan iets als een GLE coupé, waarvan je echt denkt van...
Ja, dat is echt een...
Wat is hier nou mis gegaan?
En dan nog erger, de GLC coupé en de X4.
Dat is echt verschrikkelijk.
Ja. En je ziet ze veel, hè?
Ja, zeker. Weet je wat je ook veel ziet? De Renault Arkana.
Ja, dat vind ik iets minder erg.
En die vind ik inderdaad echt voor dat segment is fantastisch
langer.
Gelukt.
Hij is wat langer en dat scheelt. En net als met ik weet nog, was naar de onthulling van de Audi Q8 ooit. En ja, dat was ook Audi's antwoord op de X6 en zo. Dacht ik, ja, deze is gewoon, dit is een veel betere auto. Ja. Want het is gewoon wat langgerekter. En ja, dan wordt het niet zo'n blobvorm.
Ja.
En ik vind nog steeds Audi Q8 best aardige SUV. En dan vind ik de Q7 juist een saaie, saaie blob. Ik zou altijd de Q8 kiezen zelf. Terwijl ik zou liever een X5 hebben dan een X6. Dat is een no-brainer voor mij. Ja, ja. Liever een GLE dan een GLE Coupé.
Ja, oké, okay. Ja, fair enough.
Nou, jij liever Q7, Q8?
Nee, liever een Q8.
Ja. Maar ik ook hoor, ja.
Maar ik denk liever een X6.
Ja.
Gewoon, ja, nee, die auto, die, ja, nee.
Nee, ik niet.
Dat
nee.
is een beetje mijn guilty pleasure,
die auto. Ik vind het gewoon echt niet uitzien. Het is mijn design niet, ook al. Ik vind hem minder lelijk dan XM. Maar die achterkant is ook zo Chinees van X6.
Nou, kijk, ik moet wel zeggen, mijn guilty pleasure is de eerste generatie X6. Dat vind ik gewoon echt geweldig. Ik kan er niks aan doen, maar die auto vind ik echt... Dat is een soort SUV-coupé-interpretatie van een Escort RS Cosworth.
Ja,
dat je gewoon denkt, dit is gewoon volledig petje. Helemaal goed.
Ja.
Doe hem.
Ja, maar ook niet. Ja, dat is ook wel de doelgroep gemiddeld, hè, denk ik. Dan gaan we van onderwerpen toch een beetje over dikke motoren hebben. En dan wissel ik even wat om van het script. Want vlak voordat we de podcast gingen opnemen, toch valt het nieuws. De Mercedes C63, die kwam natuurlijk met 4-cilinder, met hoop elektromotoren. Wij moeten nog gaan rijden. Jij bent het aan het proberen om dat te gaan regelen. En nog voordat het zo is, heeft Mercedes toch gezegd, nou, we gaan hem toch ook maar met V8 leveren.
Ja, ik krijg hier een heel erg Porsche 718 4.0 vibe bij.
Ja.
Je denkt, wij bepalen voor de klant wel even dat een 4-cilinder met plug-in hybride techniek genoeg is om het te verkopen als een C-AMG. En ik denk dat de klant toch heeft gezegd, nou, daar denken wij anders over.
Ja.
En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen, want wat ik eerder net al aanhaalde. Je
moet wel weten waarom mensen C63 kopen. Ja, dat heeft wel iets te maken met die motor.
Ja, en ik denk dat die V8 daar echt een cruciaal onderdeel van is. Ik denk dat echt een groot deel van de aantrekkingskracht is versus iets van een RS5 of een M3. En die auto's hebben andere kwaliteiten, hè? Mm-hmm. Zeker de M3. Maar als je dat dan vervangt door een 4-cilinder met plug-in hybride techniek, ding weegt ook 2100
dat,
kilo. Hè?
Dat vind ik ook. 2100 kilo. Als je nou zo van, we hebben een hele sterk 4-cilinder, een beetje electropower en dat scheelt ook gewicht en zo, dan oké. En dan nog denk ik dat het probleem, maar dit is echt, wat hou je over? Ja, snel op de sprint, ja. Dag.
Ja, maar ook daarvoor geldt, je koopt een Tesla Model, Model S Performance voor 60.000 en je rijdt hem 3 keer zoek.
Ja.
Dus dan, weet je, en dan is het niks meer. En nou ben ik de laatste om te zeggen van de 0 naar 100 tijd is leidend. Want dat is sinds de Model S gekomen is dat gewoon, het is bullshit.
Nee, dat is uitmaakt eigenlijk niet meer uit.
Nee, alles onder de 5 seconden is te snel voor de openbare weg. Ja. Of nee, dat is niet waar.
Alles onder de 4, inmiddels kan je zeggen. Want dat is inmiddels onder de 4 zit een RS3 al. Dus.
Ja, nee, maar ik zou zeggen alles onder de 5 seconden, dan kun je op de openbare weg het potentieel al bijna nooit meer volledig benutten.
Nee.
Dat is eigenlijk een beetje mijn stelregel. Dus snel... Dat zijn ze allemaal wel, dan ga je het ook niet meer op winnen. Want het wordt nu komma neuken. Maar de beleving van een V8 rijden in een relatief compacte auto... Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich daartoe aangetrokken voelen.
Zeker, ja.
Maar de beleving van een 4-cilinder plug-in hybride rijden... Ja, het zal wel.
Ja, ik geloof... Toen dacht ik van, oké, ik sta open te laten verrassen... Maar ik ben heel sceptisch over dat het iets is.
Nou ja, zeker in combinatie met dat gewicht.
Ja.
Kijk, als dat ding nou nog 1600 kilo had gewogen, had je gezegd, nou ja, dan een hoop vermogen, dan kun je...
Laat eens kijken, ja.
Volgens mij ben je niet heel milieubewust bezig als je voor een AMG in de markt bent.
Nee.
Dan ga je voor een C300e.
En voor je vlootgemiddelde en zo, ja. Nou ja, maar er is wel paniek, want ik ben benieuwd wat de rest gaat doen. Want ik bedoel, we gaan elektrisch in, gaat die in één keer maar naar vol elektrisch zo bij BMW en bij Audi. Want het zijn ook hun laatste M3's en... En
RS4. Dat weet ik niet. Ik denk dat het heel goed mogelijk is dat voor dat soort auto's synthetische brandstof echt een uitkomst kunnen zijn. Ik denk dat daar een markt voor is. Ik denk dat er genoeg mensen wereldwijd zijn. Laat ik wat anders zeggen. Jij hebt nog een item op de lijst staan. De nieuwe Toyota Land Cruiser.
Ja.
En er is een nieuwe Toyota Land Cruiser.
Ja.
En ding is fantastisch off-road daarvoor. Ik hoef niet te rijden om te weten dat het zo is. Want de oude was fantastisch off-road.
Gaat iets minder stuk dan Defender.
Gaat inderdaad, blijft waarschijnlijk heel. Die zet je echt op de top van de Everest. Na 2 jaar haal je hem naar beneden en dan doet hij het gewoon. Ja. Toyota kan gewoon hele betrouwbare, goede auto's maken. Maar kijk even naar de internationale motorenlijst. Er komt de 2.8 diesel. Die komt ook naar Nederland. Met mild hybrid techniek. Ik denk dat ze wachten tot die er is en dat ze hem dan in Nederland halen. Mm-hmm. Prima. Dat kan. Er komt een 300 pk hybride. Die komt grappig genoeg niet naar Nederland. Kennelijk is het Land Cruiser publiek in Nederland niet het publiek wat een hybride rijdt.
Mm-hmm.
Maar die komt er wel. Maar dan hebben ze ook nog een 2.4 benzine en een 2.7 benzine.
Nee.
Allebei zonder turbo. Dat zijn gewoon niet hele innovatieve. Dat zijn ook auto's met een specifiek vermogen van iets van 75 of 80 pk.
Die zijn gemaakt om te blijven doen. Dat is natuurlijk het idee.
Exact.
Ja. Ja.
En dat zijn er twee. Hè? Dus de helft van het motorenaanbod bestaat uit wat wij in Nederland echt als hele archaïsche techniek zouden zien. Maar kennelijk is er internationaal gewoon wel een markt voor.
Ja.
Want anders zouden ze het niet aanbieden. En dat is een beetje om te illustreren dat wij kunnen dat wel zien vanuit de bubbel vanuit Nederland specifiek of West-Europa in een wat groter geheel. Maar er zijn hele grote delen van de wereld waarin het elektrisch rijden en het plug-in hybride gebeuren. Een sterk ondergeschikte rol speelt. Zelfs in een land als China, waar toch wel behoorlijk op belasting wordt gestuurd op auto's met lage uitstoot, verkopen ze geloof ik 10 keer zoveel 7-series als i7's. Dus er zijn hele grote delen van de wereld nog lang niet toe aan de overstap naar volledig of enkel elektrisch rijden. Mm-hmm. Of plug-in hybride. En ik denk voor dat soort markten, en dan heb ik het nog niet eens over het Midden-Oosten of Rusland of grote delen van de Verenigde Staten, denk ik dat er echt nog wel een generatie M3 komt. En misschien zeggen ze dan wel van, we doen iets met synthetische brandstoffen. Dat zou een uitkomst kunnen zijn om het in ieder geval het imago een stuk groener te maken. Nog even los van dat de logistieke keten op dit moment natuurlijk nog van geen kanten klopt. Maar ik denk dat de markt voor dat soort auto's de komende 20 jaar er echt nog wel is. Alleen het is niet meer wat de gewone man kan betalen.
Nee, dat is natuurlijk ook wel niet. Dus in die zin maakt dat niet uit. Niet dat gewone man nu een C63 of die Phoenixwijk ook, dat ik denk, we doen ze het van. Maar goed.
Nee, maar dat kon je wel. Als je dan, als je een beetje goed kon zoeken op de occasion sites, kon je een jong gebruikte kopen van een paar jaar oud. En vergeet niet, ooit was de BMW M3 een ton. En nou wil ik niet zeggen dat ik het heb liggen. Maar als dat nou je droom is, dat wil je.
Ja, dan kan je er, als je lang voor spaart.
En je erft een keertje goed. Of
overwaarde van je huis zo, ja.
Overwaarde van je huis verzilver. Of je bent een beetje handig op de aandelenmarkt. Ik wil niet zeggen dat iedereen het kan, maar dat is voor iemand die niet van geld komt te bereiken.
Ja.
Met hard werken en het doel voor ogen halen, et cetera, et cetera. Maar dit soort auto's gaat zeker zonder de plug-in hybride techniek gewoon 1,5-2 ton kosten. Ja, dat is niet meer te doen zo meteen. En dan moet je de benzine er nog in gooien.
Nee, want jij zegt wel, van is er wel een markt voor, maar ze moeten ze ook ontwikkelen. En als deel van de markten wegvallen, omdat die bijvoorbeeld de wetgeving in Europa zegt alleen maar elektrisch, los van het feit die uitzondering komt hier ook, dan wordt het wel natuurlijk lastig ontwikkelen. Er zijn genoeg merken die ik daarom zou zeggen, we gaan hoe dan ook naar vol elektrisch.
Ja, nee, maar dat kan. Zo, ja. En er zullen zeker afvallen. Hot hatches en zo, dat is allemaal gebeurd. Want dat ontwikkelbudget, dat verdien je nooit meer terug.
Nou, hot hatches met benzine dan, want...
Ja, oké, louter benzine. Het plug-in hybride zal nog
nee,
wel...
Nee, maar ook elektrisch.
Ja, oké.
Je gelooft er niet in?
Nee, ik geloof niet dat je voor het geld waarvoor je dat nog realistisch kan verkopen, een auto kan...
Nee, maar een elektrische hot hatch.
Ja, maar ik geloof niet dat als je dat... Dan moeten we het hebben over een verkoopbedrag van, laten we zeggen, 40.000 euro.
Ja.
En ik geloof niet dat je een auto kan ontwikkelen die je voor dat geld in de markt kan zetten en winst maakt, die en licht genoeg is om ook daadwerkelijk leuk te zijn, en een accupakket heeft dat groot genoeg is om bij sportief rijden ook nog daadwerkelijk van de ene laanpaal naar de andere te komen. En dan dat het allemaal heel blijft. Dat geloof ik niet.
Oké. Okay. Nou ja, ik was extreem enthousiast naar het rijden van de nieuwe elektrische Mini.
Ja, dat geloof ik. Maar in, maar in de praktijk ga je daar misschien 150 kilometer ver mee komen als je een beetje sportief rijdt. Geloof ik.
Ja, ik ben benieuwd. Nou, ik denk wel, want het is ook weer feit. Je rijdt naar de Eifel op weg, daarnaartoe rijdt natuurlijk zuiniger dan het knallen daar te plekken. Dus hoe lang doe je dat? Ik heb dat wat meer hoop dan jij.
Oké. Okay.
Moet het water af.
Ja, dan ben ik een zure oude man. Los daarvan is het feit dat er nog wel een markt zal blijven voor dat soort auto's met verbrandingsmotoren. En dat je dan ook een beleving wil hebben.
Mm-hmm.
Nou ja, ik denk dat ze bij Mercedes daar nu op de semi-harde manier achter zijn gekomen.
Ja, ja. En ik ben heel benieuwd naartoe. Ja, dan kan je beter doen wat Lamborghini doet. Van hou gewoon de V8 erin. Lamborghini dan de V12. En douw er inderdaad kleine accu aan met electropower. En dan is je nou van papier CO2-uitstoot van... Hè, dat scheelt met stilstaan zoveel. En dan hou je het. Want dit is not the way to go. En ik had het wel, voor mij dan, de visionair, maar een beetje kunnen voorspellen wat jij ook zei. C63 met 4-cilinder, 2100 kilo. Daar gaan mensen niet voor in de rij staan.
Dan ga je toch naar een CLA 45.
Ja.
Die kost je dan 20.000 euro minder.
Ja.
Die is misschien wel een half ton lichter.
Ja.
Dat rijdt een stuk fijner. Dan heb je ook een 4-punter.
En het is stiekem, ook die tweede generatie. Ik weet nog, van 45S stiekem, begin 2020. Dat was stiekem, daar kon je hard mee, jongen. Dat was echt wel een gave auto, ja. Heel anders, want natuurlijk basis een vierwielaandrijver, maar basis voorwielaandrijving. Maar wel met die koppeling op de achteras ook. En wel kicken.
Ja.
Ja, echt.
Nou, en als je dan, en dat vond ik ook. En als je dan dezelfde aandrijflijnbeleving, en misschien nog wel minder omdat die motoren niet samenwerken, maar dat weet ik niet, want ik heb hem niet gereden, kunt kopen voor 20.000 euro meer in de C-klasse.
Ja.
En ja, dan is de balans beter, hè, want platform in lengterichting. Mm-hmm. Maar ja, het weegt 2100 kilo. Mm-hmm. En balans is leuk, maar minder gewicht is altijd beter.
Ja. Nee, ik ben heel benieuwd. Ook als ze hem gaan rijden, het is wel iets van... Ja, we kunnen sceptisch zijn, maar het gaat dus wel iets nieuws brengen. Dus ik ben benieuwd
Zeker.
Of het nou goed of slecht is.
En ik praat veel liever over een auto die heel erg tegenvalt dan over een auto waar ik gewoon eigenlijk niks over te melden heb.
Ja, dus... ja maar in dit geval is dus... hij kan er bijna eerst meer tegenvallen, dus maar zeggen meer zoals we dachten. Of hij kan heel erg meevallen.
Ja, dat zou zeker weten.
Heb ik altijd met... wij vliegen nogal veel. Als je dan met Vueling, Spaanse airline, vliegt, wel eens een enquête gekregen... In hoeverre voldeed de vlucht aan uw verwachtingen? Nou, volledig. Wat vond u ervan? Was compleet kut.
Ja, nou ja.
Je weet, ja.
Het kan allebei.
Ja.
Er is trouwens nog een optie die we niet hebben besproken. Het kan ook gewoon afgelopen zijn met dit soort labels, hè? Dat ze er gewoon mee stoppen.
Dat zullen ze niet snel doen, omdat ze daar zo gruwelijk veel geld mee verdienen.
Ja, maar op een gegeven moment houdt dat ook op. Want ze verdienen er nu geld mee, omdat een AMG ergens voor staat. En omdat de pers daar lovend over is. En omdat die jongetjes op spottersplekken foto's staan te nemen. Oh, dikke AMG. Maar als het helemaal niet meer dik is, omdat het gewoon tegenvalt. Omdat het gewoon een volgevreten, veel te zware auto is die geen spektakel biedt. Vertrouwen komt te voeten, gaat te paard.
Ja. Ik ben benieuwd of ze dat met elektrisch kunnen doen. De MRS en AMG labels.
Nou ja, jij hebt een volledige AMG gereden. En jij was er niet heel erg over te spreken.
Volledige AMG? Help me even.
Volledige elektrische AMG tegen de EQS AMG heb jij gereden, toch?
Oh, dat. Nee, ja, dat was inderdaad vrij waardeloos. Ja, oh ja. Ik ben vergeten. Nee, maar echt, laatst moet ik ook weer denken van, oh ja, die heb ik ook nog gereden. Ja, dat was gewoon helemaal niks.
Nou, dat bedoel ik.
Ja. Ja, dat was... Ja, god, ik word als ik wakker word van de boze droom. Ja, dat was ook zo.
Nee,
dat
It was happened echt, for real.
Ja, nee, daar was niks AMG aan. Ik bedoel, nee. Als EQS was het op zich wel prima. Maar echt ook niet een beetje of zo. Gewoon niks. Van Porsche Taycan, fantastisch. Elektrische Mini, fantastisch. Dit was echt... Ik denk, ja, wat dit nou was aan... Hij was te langzaam. Geef hem dan 900 pk. Nee, dat was inderdaad... God, moet daar ook weer. Nou, laat maar af zo. Wordt helemaal verdrietig van. Gaan we door met de vaste rubrieken. Ik kom straks een tegenvaller, kan je nagaan. Frank was de vorige keer te gast om in te vallen. En die mocht dus als gast beide rubrieken doen. En de laatste keer dat jij en ik samen waren, was jij aan de beurt voor de To Drive List. En je noemde de Cadillac ATS-V. Zou leuk zijn. Zou ik ook nog een keer willen proberen, inderdaad. Dan maakt het mijn beurt deze week. Welke auto heb ik nog niet gereden? Zou ik dat wel graag willen doen. En noem ik de Golf GTI Clubsport S.
Oh ja.
Van de Golf 7. Ja, echt een hardcore versie van de GTI. En niet gewoon met je ding, maar ook echt zonder achterbank en rolkooi. Steven Meulen heeft gereden, was lyrisch. En die houdt wel van de GTI'tjes. En dan is sowieso de Golf GTI Clubsport, met nog wel een achterbank. Schijnt echt al een fantastisch goede hot hatch te zijn. Echt het summum van de Golf GTI. Dus die wil ik eigenlijk ook nog een keer rijden. Maar die S dan zonder achterbank, echt zo gelimiteerd. Dat lijkt me wel, dat is echt een soort GT3 onder de Golfjes. Is dat echt?
Ja, ja.
Nou, dat wil ik wel weer een keer proberen. Vind ik wel leuk. Een beetje de Megane RS Radicaal, die ik ook nooit gereden heb. Daar greep ik ook net naast, want ik was net in het buitenland en zo. En dat zijn voor mij wel de twee hot hatches die het echt ultieme moeten zijn. Nog los van dingen als de Escort RS van vroeger, want die ken ik niet. Maar,
ja, ik ben echt heel benieuwd naar de Golf GTI.
Want jij kent hem ook niet?
Nee, ik ken hem ook niet. Maar ik ken wel de Golf 7 GTI in diverse varianten.
Mm-hmm.
En wat die Clubsport S zo goed moet maken, is inderdaad dat hardcore, dat hele rauwe. Ik kan me niks voorstellen bij een rauwe Golf 7.
En
ik,
ja,
heb
daarom,
ze,
ja.
ik heb ze op die Clubsport na allemaal gereden.
Ja. En de Clubsport niet, en de Clubsport S ook niet, zeg maar. Ja. Nee. Ja.
En het enige wat die auto's absoluut niet zijn, is rauw.
Nee.
Golf R niet, GTI niet, GTI Performance niet. En ik, dus...
Toch GTI Performance best aardig. Eigenlijk was dat
een hele fijne
die
auto.
Moest hebben, want de gewone was te braaf. Maar
als je nou een hot hatch op je oprit krijgt, je hoeft hem niet af te rekenen, je krijgt hem op je oprit en daar moet je dan de rest van je leven mee doen, dan zou een Golf GTI een prima keuze zijn. Gewoon ja. Omdat je niet, als je straks 60 bent, elke keer dat je erin moet en elke keer dat je over een drempel gaat, je rug breekt. Dus het zijn hele fijne auto's, maar ze zijn niet rauw. Dat zijn ze echt absoluut niet. Dus ik ben wel heel benieuwd. En kijk, ja, er zijn genoeg mensen die ik hoog heb zitten die zeggen van, het is echt zo. Dus ja, nee, ik deel je mening. Dat...
Ja, en als ik lang over nadenken, staat ook wel heel... Misschien omdat ik weet, het is haalbaar. En ik kan wel allerlei rare Bugatti's en zo noemen. Van die ik moet ook nog wel langs komen van TVR. Maar... Ik zou hem eigenlijk heel graag wel een keer rijden. Inderdaad. Die staat eigenlijk wel heel hoog op mijn to-drive list zelfs. Een GT Clubsport. Ook nou ja. Zelfs een gewone. Maar de S heen, misschien wel nog... Ja, nee, de S meer omdat die zeldzamer is. Maar de gewone ook wel echt wel... ja,
nou dat is keer, maar dat is terecht.
Vast wel een keer een verhaaltje over te verzinnen. Ja.
Volkswagen komt met zijn eigen versie van het GTI treffen. Als dat een beetje een succes wordt, dan krijgen wij daar ongetwijfeld ooit op een dag ook nog wel eens een keertje een uitnodiging voor.
Ja.
En ongetwijfeld kun je dan oude legendarische versies van rijden. Dan stuur ik jou.
Ja. Ik moet deze wel staan, want de Golf 1 GTI een keer gereden en dat deed me eigenlijk niet zoveel. Dus ben ik daar duidelijk te jong voor. Dacht ik, ja.
Ja, ik ben nog jonger en ik vond het heel leuk.
Ja, nee, ik dacht, oké, leuk om een keer gereden heb, maar...
Ik vond het echt, daar heb ik echt veel plezier aan gehad.
Nee, ik schaamde me gewoon voor hoe weinig, omdat ik wist hoeveel collega's dat leuk zouden vinden. En ik dacht, nou ja, ik vind het geinig om een keer te voelen, maar
Ik
ben er te jong voor.
Nee, ik heb twee keer een Golfje 1 gereden. Allebei de keren technisch niet helemaal 100%, zeg maar, niet concours staat. Maar ik vind dat wel heel leuk, echt die oude techniek. Dat je wel echt denkt van zo. En dan, nou, ooit heeft jouw vader of opa Hè, iemand die daarop lijkt, een gewone man, die heeft zo'n ding op zijn oprit gekregen. En het was echt, nou, gaaf man. Gaaf, ja. Zo snel.
Nee, maar dat vind ik ook wel leuk. Voor die mensen van die tijd. Maar dat is meer het idee erbij. En dat ik het rijden zelf boeiend vond.
Nee, ik vind dat wel kicken. En dat je dan ook echt nog zo hard je best moet doen. En dat er dan zo weinig voor terugkomt naar moderne maatstaven. Ja, nee, dat vind ik echt. En ooit is dat voor iemand echt fantastisch geweest. Gewoon mindblowing. Dat je zo snel kon in een golf. Ja. Dat vind ik echt, dat vind ik heel leuk.
Zo'n goede communicatie, een stuur, een strakke wegligging. Ja,
ja, en dan rijden we. En dan wel, echt, ja. Oh, wat is dit slecht? Ja. Wat is de auto dan hard geëvalueerd?
En hoe dapper ben je als je hard mee gaat? Ook remweg is dan zo tegen van dat soort dingen. Dat je remt in, gebeurt wel iets. Dan de tegenvaller. Ik noemde de vorige keer de BMW 2-serie Active Tourer zonder stekker. Soms zegt die met stekker, vind ik ook niet geweldig. Maar het zegt dus meer over hoe vervelend die zonder stekker was, de huidige. Wat noem jij?
Nou, het ging over hot hatches. Dus ik dacht, dan doe ik er ook een. De Opel Astra J OPC. Dus de laatste Opel Astra OPC. Ja. Van de op twee na laatste Astra. Dus als je de huidige mee rekent. 280 pk.
Ja, van de vorige was er geen OPC. Hè?
Nee, van de vorige is nooit een OPC gekomen. 280 pk, maar dat ding was veel te zwaar. En het is heel lief, want ik heb het ervoor opgezocht. De testauto die ik toen had, wat de reden was om deze auto hier neer te zetten, was 1550 kilo. Nou, in een tijd
te zwaar.
Ja, in een tijd waarin we het hebben over XM van 2800 kilo's en C63 van 2100 kilo, klinkt het bijna schattig. Maar 1500 kilo voor een hot hatch uit dat tijdperk was gewoon echt best wel fors. Dat was zomaar 100 kilo meer dan de concurrentie. En dat merkte je, want de reden dat hij zo tegenviel, ik had hem voor een vergelijkende test met een Cupra Leon. Nee, een Leon Cupra heette het toen gewoon. Een Seat Leon zelfs. Cupra. Ja. En een Renault Megane RS, de facelift van de derde generatie. Nou,
de derde generatie, de rest, ja.
Ja, ja. Nou, wij zijn allebei wel vrij enthousiast over die generatie Megane RS. En dat was ook een hele goede auto. De Leon Cupra. Nou raak ik
de Seat Leon.
De Seat Leon Cupra vond ik overigens voor het geld destijds een fantastische aanbieding. Want die kocht je toen voor iets van 35.000 euro.
Dat was een hele goede auto.
Daar had je 280 pk.
Echt een goede auto.
Voor het geld was het echt een fantastisch ding. Ja. Maar dat was ook weer zo'n auto. In de perskit stond het. Het is een trackwapen voor de openbare. Weet je wel, dat soort teksten. Nou, toen wist ik ook al, dan moet je met een korreltje zout nemen.
Het probleem van die auto's is dat je een Megane RS naast hebt. Dat soort dingen.
Dat is namelijk echt een track tool voor de openbare.
Ja, exact. Ja.
Dus daar deed ik. Ja. We waren op Zandvoort voor de fotografie. Ja. En toen was Zandvoort nog niet een A1 track. Dus de regeltjes waren al wat soepeler. Dus als dan niemand keek, kon je ook wel een paar snelle ronden doen. Ik dacht, nou, grappig, leuk voor het gevoel. Kan ik ze echt ervaren. En die Leon, precies zoals als je weet dat het gaat zijn. Het is snel de eerste ronde. De tweede ronde begint het allemaal een beetje te ruiken. In de derde ronde moet je gewoon echt 50 meter eerder remmen. Want anders dan gaat het kapot. Nou, dat weet je. Megane RS, weet je ook, die doet dat twee ronden langer. En dat klinkt als een klein verschil, maar dat is net ook dus twee keer zo lang. En zo'n Megane kon je ook vrij eenvoudig met de schroeven draaien. Kon je gewoon de remkoeling of de remgeleidingsschijfjes kon je weghalen. En dan konden die remmen een stuk beter. Ging die wel wat meer verbruiken, want hè, gewoon meer weerstand en meer turbulentie. Maar dan merk je al, hey, hier is over nagedacht dat iemand dit misschien ook wel eens echt op een circuit wil gaan gebruiken. Dus dat was zonder meer de winnaar qua inzetbaarheid op een trackday. En toen kwam die Opel. En ik reed de pitstraat uit. En ik denk, nou, hij is wat te zwaar. Dus die 280 pk komt niet helemaal lekker uit. Maar goed, lekker onderstel. En je voelt het gewicht een beetje duwen. Tegen dat ik bij de Audi S was, dus drie kwart van het eerste rondje. Ik trap op de rem en het rempedaal zat zo wat in het schutbord. En dan gebeurde er nog niet heel veel. En bij het insturen van de Audi S voelde je gewoon dat rubber om dat wiel helemaal plooien. Want dat was al helemaal oververhit. Nog niet eens één rondje.
Ja.
En dat ding stond eigenlijk al in de fik. Dat ik denk, ja, dat is wel heel treurig.
Het is opvallend hoe dat soort zaakjes leuke auto's openbare weg op de circuit en door de mand kunnen vallen. Want soms zie je het, je ziet het toch vaak niet. Ja, en misschien echt coureurs schijnen die openbare weg al zo hard die wel. Maar je ziet het vaak toen niet echt aankomen. Dus dan denk je soms bijvoorbeeld, nou, het is wel een aardige auto en dan rijdt circuit. Denk je, na twee bochten, het is eigenlijk helemaal. Want je gaat zoveel harder, zoveel. Dus je gaat zo
ja, want je hoeft geen rekening te houden met tegenliggers.
Nee, of andere weggebruikers. En de bochten zijn krapper ten opzichte van de snelheid waarmee je doorheen gaat.
Ja.
En dan ineens denk ik, ja, het is helemaal geen communicatieve besturing.
Nee.
En, het is zo grappig hoe dat wisselt. Hè? Ja.
Ja, maar het is echt die laatste, dat probeer ik wel eens aan mensen uit te leggen. De meeste auto's zijn tot 70% van hun kunnen prima.
Mm-hmm.
Maar in die laatste 30%, dat maakt het of breekt het. En dan komt zo'n Megane RS bovendrijven.
Ja.
Want die wordt dan ineens echt levendig. En dan denk je ineens van, goh, hij wordt nou best listig. Hè? Die achterkant wil best wel een beetje roteren. Maar omdat je in je stuur voelt dat de voorwielen geladen worden, wat dus betekent dat de achterwielen ontladen worden, weet je wat je aan die auto hebt. En dat maakt die auto zo bijzonder. En dat maakt het een fantastische hot hatch.
Ja.
En zo'n Astra J wordt gewoon steeds dooier.
Ja.
Het wordt gewoon steeds minder.
Ja.
En dat was met recht een tegenvaller.
Nee, en goed uitgelegd inderdaad. Ja, nee, ik heb een keer op Assen ook met dezelfde generatie gereden. En dat was ook met een Focus ST. Het was wel een nat weer. En die Focus had wel een beetje moeite met de tractie ook. Maar en koeling, ja, je ging vanzelf langzamer, want het regende, zeg maar. Maar daar merk je de logheid ook van die auto. En op de openbaarweg en ook besturing eigenlijk niet communicatief. En dan is het gewoon een beetje, hij gaat wel hard en hij ligt wat strak op de weg. En dat is openbaarweg leuk, maar meer was het ook niet. Het was wel die focus. En was nu eerst de RS. Dat is natuurlijk nog, dat is echt, dat is ook op het circuit komen bovendrijven. Ik heb een keer de RS 500. Was van de tweede generatie. En dan, klopt, maar die had ze allemaal. En die had die 500, die had een 350 pk, was helemaal zwart, zo'n heel zwart ding. En ik ging foto's maken op Zandvoort. En ik had vlak daarvoor toevallig een soort verhaal gemaakt over zo'n raceclub die er was voor ondernemers die nog geen tijd hebben. Die hebben recensie, maar geen tijd om te racen. En dan kan je een auto huren en een spijker een beetje bij doen, oefeningen. En dan had ik net een verhaal over gemaakt in van die huur-Ibiza'tjes die wij ook onze racecursus hebben gedaan. Nou, die zijn gewoon op Sliks. Mm-hmm. En leuk, en die dag was ergens leuk. Dan gingen we het circuit tegengesteld rijden, want dan leerde je een ander circuit leren kennen. Nou, Zandvoort tegengesteld is inderdaad een compleet ander circuit dan normale Zandvoort. Hartstikke leuk. En toen reed dus inderdaad een paar dagen later, ik ben er weer nu met Focus RS. En die ging dus ook gewoon, zeg maar, had hogere bochtsnelheid op zijn straatbanden dan die Cup Ibiza'tjes op Sliks. Dat was ook echt een auto op circuit, niet een beetje kwam bovendrijven, maar echt gewoon excelleerde. Gewoon.
Is
dat
voor gemaakt.
Was echt, ja, omdat hij natuurlijk zo plankhard was ook. En dat was echt wel, op een andere manier zag je dat niet aankomen, dat hij zo goed was, ja, op de baan. Ja, dan merkte ik echt het verschil tussen ST en RS. Leuk. Dat was zeker een onderschatte auto, dus mijn dingen. En dan gaan we naar het rubriek de onderschat auto. Wat noem jij daar als auto die?
Nou, de Ford Focus RS5. Nee.
Ja, die heb jij niet gereden. Ja.
De Hyundai Ioniq. Kleiwecht. En dan niet de Ioniq 5 of de 6, maar de Ioniq.
De elektrische, de kleindings, hybride. En,
ja, die auto die kwam als electric, als hybrid en als plug-in hybrid. Mm-hmm. Als alle drie was het eigenlijk gewoon echt een slim ding. Want die hybride en die plug-in hybride waren echt knetterzuinig. En de electric ging ook heel zuinig met zijn stroom om.
Ja.
Dus qua verbruik is dat nog steeds echt wel een heel relevante auto. Hij heeft alleen nooit een update naar een groter accupakket gehad. Dus de range is altijd wat beperkt gebleven. Maar ik vond het een bijzonder slim ding. Heel efficiënt en niet...
Value for money was ook wel goed.
Value for money was goed. En alle garantievoorwaarden van de Hyundai zaten erbij. Maar je liep er iets minder mee te koop dan met een Prius. Want aan een Prius zie je aan alle kanten... Nou, dat ding is voor een bepaald doel gemaakt... en dat is zo min mogelijk luchtweerstand. Nou, die Ioniq zat qua luchtweerstandscoëfficiënt in hetzelfde bereik. Maar als je niemand vertelt dat het bijzonder is... maar een hatchback of een liftback-achtig iets... het stoot niemand voor het hoofd. En ik vind het eigenlijk zonde dat er nooit meer met dat ding gebeurd is.
Ja.
En dat is echt, de Kia Niro kreeg wel dat grote accupakket. Nou, ja. Die heeft precies alle credits gekaapt.
Ja, als bij Hyundai dat meer op de Kona mikte inderdaad of zo. Hè. Maar ik vond het ook, hij was een tijd eigenlijk een beetje te ver vooruit. Het werd ingehaald door de actualiteit. Maar eigenlijk was het inderdaad een verrassend modern,
slim uitgedacht ding. Ja. En een platform waar je dus meerdere aandachtlijnen in kwijt komt. Die ook alle drie dan nog wel tot hun recht kwamen.
Ja.
Ja, de plug-in hybrid is een beetje... Nou ja, dat moet
het is wel een goede geheimtip eigenlijk op de location-markt, hè, ja. Die Ioniq. En het maakt niet uit in welke versie eigenlijk. En nee, ik deel je mening wel. Het was een beetje een anoniem autootje, maar we hebben ook een duurtest gehad nog, maar ik kon geen klachten over. Ja, hij was niet cool, als je dat belangrijk vindt. Nee, een coole, ruime auto of zo. Maar in zijn soort was het best een...
Nee, je gaat geen rokende drifts meer neerleggen op de lokale rotonde. Nee, dat zeker niet.
En dan heb je het over fun to drive. Ja, alles relatief. Liever een Ioniq dan een Prius, zullen we zeggen. Dus ja...
Van de laatste Prius best.
Onderstel maar.
Lekker week.
Lekker man. Anyway.
Nee, maar dat past goed bij wat die is. Dat is een auto die heel erg richt op zo efficiënt mogelijk van A naar B.
Die laatste Prius was wel uiteindelijk een goed onderstel. Die Prius,
ja, die was gewoon echt super comfortabel.
De huidige ziet er eigenlijk wel gaaf uit. Maar die Ioniq was gewoon in zijn compactheid. Was gewoon een lekker autootje.
Ja, het was een extreem anoniem ding wat eigenlijk heel slim in elkaar zat.
Ja. Helemaal leuk. Hey, gaan we even kijken wat gewoon qua introducties. Het is zowaar even een soort zomervakantie in augustus. Dus erg leeg. Waardoor jij was in augustus bij de auto. We hebben het er genoeg over gehad. De Porsche 718 Spyder RS.
Oh, de 718 Spyder RS. Kunnen we het nog wel even over hebben.
Het is heel lang rustig. En dan pas eind augustus staan er wat dingen op gang. Jan Lemkes gaat kijken naar wat nieuwe Volkswagens. Onder de Passat.
Mogen we niks over zeggen.
Oké. Okay. Maar dat hebben jullie niet gehoord. Dan gaat Mark Klaver kijken naar een nieuwe Sneak. Natuurlijk op basis van de Megane E-Tech. Dus ook de Sneak E-Tech. Nou goed, de Megane is best goed. Dus dit kan wel een belangrijke auto worden. Ikzelf ga wat uitgebreider rijden met de BYD Seal. Want Jan Lemkes heeft er al 500 meter mee gereden. Tijdens de introductie van de auto, geloof ik.
Dat weet je toch nog?
Ja. Hij mocht alleen de sprint doen, dat was het. Hij is snel, ja. Dus er zijn meer auto's met veel vermogen. Maar ik ga er langer mee rijden. Wel een auto waar ik heel benieuwd naar ben. Want nieuw merk, nieuw segment, BYD, groot concern. Dus het zou zomaar, als hij niet al te duur is, voor mij is hij dat niet, begin 30 wel eens een belangrijk speler kunnen worden op het EV-vlak. Want hij heeft BYD veel ervaring mee. Dus ik ben benieuwd. En we gaan rijden, ik wist dat er nog was, met de SsangYong Torrent.
Ja.
Wat is voor auto?
Elektrische SUV neigt naar terreinwagen.
Oké. Okay.
nou ja, dat segment genoeg kopers en dat er geen BPM op zit. Je weet het niet. En het is allemaal eind augustus. Allemaal ja. tegelijk, zo'n beetje zelfs. En dan september gaat we helemaal los. Ja, daar gaan we het volgende keer lekker over hebben. En in de garage hebben we nog wat leuke dingen. Erg leuk om te noemen dat Jan Lemkes had een Xpeng G7.
Volgens mij is het Xiaopeng.
Ja, dat daar. Maar zeg je ook altijd, ik ga op vakantie naar Parijs in plaats van Parijs. Dat is maar net hoe je het... Voor mij in Nederland, zo streng deden ze in Nederland mij ook niet. Want ik heb gereden die P5, wat een waardeloze auto was. En toen zeiden ze ook gewoon Xpeng, geloof ik. Maar die G7 schijnt best goed te zijn, zei Jan. En hij mag het opnemen tegen een Tesla Model 3 Performance. Want in dat segment zit hij ook. Het is de grootste sedan. Heel benieuwd of Xpeng snel kan verbeteren. Stefan zit ook een leuke test, namelijk een BMW iX1 tegen de nieuwe Volvo C40. En die heeft nu achterwielaandrijving.
Ja.
Veel zuiniger. Dus daarmee zijn als goed als alle nadelen van de vorige XC40/C40 verholpen. En verder was het best een aardige auto. Dus
oh, zeker. En die Polestar 2 ook. Dat was echt zo'n auto waarvan je dacht, van, nou, als hij nou een derde minder zou verbruiken, zou ik hem aanraden.
Ja, nou, dat doet hij nu op papier. Dus wellicht gaan we hem aanraden. Ja, dat zullen we zien na de C40. En ik ga straks na het opnemen ophalen een Opel Astra GSE. Dus een GSI met stekker, zeg maar, met lekker wat vermogen. En dat is ook de concurrent voor een Volkswagen Golf GTE.
Ik ben heel benieuwd.
Ja, ik ook. Omdat vorige GTE, dat vond ik ook een GTI met stekker. Dacht ik, nee, gewoon een Golf.
Vertel daar nog eens over.
Nee, luister een van de vorige podcasts terug en hoor mijn rant. Maar goed, dat zijn allemaal interessante testjes met auto's. Ook omdat we wat meer instappen van, ik ben benieuwd, in plaats van, ik denk dat ik het wel weet. Dat zijn altijd leuke testjes. Nou, dan zitten we al mooi over het uur heen. Dus gaan we afsluiten, Marco. Heb jij nog een vraag voor de luisteraars voor onze enquête?
Nou Spotify? Ja, ik ben wel benieuwd. We hebben het natuurlijk heel lang gehad over... is er een toekomst voor hot hatches elektrisch? Ik ben wel heel benieuwd wat onze luisteraars daarvan denken. Een elektrische hot hatch, heeft het kans van slagen, ja of nee?
Oké, zet die als vraag erbij. Je kan gewoon in je comment op de Outweek-site reageren op deze vraag. Maar luister via Spotify, dan vind je... als je even omhoog swipet tijdens het luisteren... daaronder de mogelijkheid tot reageren en deze enquêtevraag... tik even jouw antwoord aan en dan gaan we er een van de vorige keren weer eens lekkere reacties doornemen. Dus dat is leuk. Dank jullie weer voor het luisteren het hele jaar. En laat los van de enquête reactie ook gewoon even een review achter. Als je luistert via Apple of Spotify, tik even de 5 sterren aan. Dat helpt ons erg op weg. Marco, dank dat je was. En tegen de luisteraar zeg ik tot de volgende keer. Dag.
Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.